Wat zegt Zefania? Waar denk je aan bij Zefania? Want dat is natuurlijk heel belangrijk dat je van die herkenningspunten hebt, hè? Dat ze je bewijzen van spreken midden in de nacht wakker kunnen maken en dat ze zeggen: waar had Zefania het over? En dan zit je rechtop in je bed en dan zeg je: nou, kijk, dat is het, hè? Ja, dan komt het. Ja, dat is een leuke examenvraag. Wat was het thema van deze profeet? Want elke profeet heeft een soort grondtoon. Dus als je 12 kleine profeten hebt, dan heb je 12 van die grondtonen. De Joodse componist Arnold Schoenberg, die heeft ook de 12-tonige muziek gecomponeerd. De ladder van Jacob. Nou, dus elke profeet heeft een eigen geluid. En een profeet heeft vaak ook één motief. En daar is hij dan voortdurend aan het spelen om dat ene motief weer elke keer op een andere manier te laten klinken. Net zoals Berghof ooit zei: elke voorganger heeft, als het erop aankomt, één prik. En daar varieert hij op. En dan vertelt hij er een keer een beetje wat anders omheen. Maar als je goed luistert, moet je maar eens opletten. Als je nou een spreker hoort, dan denk je: oh ja, dat is zijn preek. Hij zegt: je hebt heel goeie, die hebben 2 preken. Nou, en dan heb je nog een enkeling. Dat zijn dan de heel speciale, die hebben er 3. 3 preken. Nou, met die ene preek ga je dus de hele wereld door. Dat gevoel heb ik ook altijd. Nou ja, na een poosje komt u er wel achter wat mijn ene preek is. Dat merk je dan wel een keer. Maar dat ga ik nou niet verklappen. Daar moet je zelf maar achter komen. Maar iedere prediker heeft dus, als het erop aankomt, 1 preek. Ja, net als die jonge kandidaat, ken je dat verhaal? Die ging overal preken en elke keer preekte die over de verloren zoon. Dan ging hij weer naar dorp A en dan naar dorp B. En hij ging het hele land door, elke keer weer over de verloren zoon. Toen op een keer kwam hij thuis en toen zei zijn vader: je hebt inmiddels met die verloren zoon al meer geld verdiend dan die jongen er zelf doorgebracht heeft. Nou, dus zo gaat dat dan. Ja. Nou, Zefania, ja, die naam Zefania, want het is eigenlijk met een tsade, Zefania, ja, dat is ook al heel mooi, want vaak hoeft zo'n profeet zich alleen maar voor te stellen en dan heb je zijn boodschap. En Zefan, dat werkwoord safan, dat betekent eigenlijk verbergen. Dus safan, ja, dat is de Heere verbergt. Hij bergt op. Dus daar zit iets heel moois in. En dan moet je bedenken dat Zefania, die profeteerde omstreeks het jaar 630 voor Christus. Nou, dat was de laatste generatie voor de Babylonische wegvoering. Dat scheelde nog zowat 30 jaar, 597, dan is de eerste deportatie. 586 wordt Jeruzalem verwoest. Dus je kunt wel nagaan. Het is dan een aflopende zaak. 630, dan 597 en dan 586. Loopt af. Nog pakweg 30 jaar. Dan worden ze gedeporteerd. En daar gaan ze dan. Enkele reis Babel. En dan wordt Jeruzalem met de grond gelijk gemaakt. De tempel gaat plat. Blijft er nog wat over? Niet veel. Een ruïne. En met dat voor ogen gaat Zefanja spreken. Het was waarschijnlijk, dat zult u straks wel begrijpen, in de herfst. Hij spreekt als de mensen bij elkaar komen in de herfst. Dus je kunt ook zeggen, Zefanja, dat is de herfstprofeet. Je hebt ook lenteprofeten, maar hier hebben we de herfstprofeet. En de herfst, ja, dat is toch wel een heel mooie tijd. Het lijkt een beetje somber. De bomen dorren in het laatseizoen en wachten roerloos de nabije winter. Maar er zit ook iets heel moois in. Maar nu komt de sleutel van het hele boek Zefanja. Want, dat is zo leuk, profeten zijn soms ook leuk. Ja, dan hebben ze er zelf ook plezier in. Dat is natuurlijk ook altijd prettig. Als iemand staat te spreken met zo'n lang gezicht, ja, dan denk je ook, nou ja, het moet weer zo nodig. Maar als je nou denkt, nou, die spreker heeft er zelf ook aardigheid in. Oh, dat werkt ook goed. Nou, Zefanja zegt, ik zal je een sleutel geven. En als je nou die sleutel te pakken hebt, dan kun je de deur open doen. En dan kom je binnen in mijn boek. Soms loop je eindeloos om een huis heen, zegt Breukelman. En dan denk je, waar is de deur? Ik kom er nooit in. En zo kun je ook om een boek heen lopen. En je denkt, ik snap er niks van. Nou, ik heb het idee dat Zefanja niet zo erg veel gelezen wordt. En dat is natuurlijk toch wel jammer. Dan mis je wel wat. En ja, iemand zei een keer, ja, je moet hem natuurlijk wel lezen. Want als je straks boven komt, dan heb je alle kans. Dan kom je Zefanja tegen op een keer. En dan zegt hij, wat vond je van mijn boek? En als je dan moet zeggen, ja, sorry hoor, ik heb nooit gelezen. Nou, dan ga je af. Dus dan moeten we het wel nou lezen. Dan staan we dan tenminste niet met de mond vol tanden. Nou, de sleutel. Eerst maar even vers 1. Want dat is tenslotte het opschrift, het adres en ook waar die vandaan komt. Ja, hoofdstuk 1, vers 1. Het woord des Heren, dat, ik vertaal even letterlijk, de Devar Adonai Asher Haya, dat geschied is naar Zefanja. Dat woord geschied, daar gaat het om. Oh, dat staat vaak boven die profetische boeken. Het woord is geschied tot Zefanja. De nieuwe Bijbelvertaling heeft dat niet meer. Dan staat er het spreken van de Heer of zoiets. Maar dan ben je dus iets kwijt. Want het gaat er juist om, dat woord maakt geschiedenis. Dat is dat geschiedende woord. Dus dat moet je wel laten horen. De Devar Adonai, het woord des Heren. Asher Haya, dat geschied is. En dan Zefanja, de zoon van Cushi. En Cushi, dat is de Ethiopier. Dus hij had blijkbaar wat buitenlandse familie. De Ethiopier, dan zou je zeggen, oh, hij was dus niet helemaal van Joodse bloede. Ethiopiërs zaten er dus ook in zijn voorgeslacht. Och, ik denk, dat heb je wel vaker. Dat je zegt, aan de ene kant kom je uit Israël en aan de andere kant kom je uit het heidendom. Nou, dat mag ook bij God. Een soort gemengde afkomst, een wat dubbele stamboom, dat kan allemaal. Uiteindelijk worden die twee toch tot één nieuwe Adam, zegt de Efezebrief. Hij heeft de twee één gemaakt. Nou, in Sefanja worden die twee dus ook al een beetje één. Want daar zit een tak in van Ethiopische afkomst. En dan staat er verder de zoon van Gedalia, de zoon van Amaria, de zoon van Hiskia. Hey. Dus hij is ook van koninklijke afkomst. Hiskia, want dat was een heel goede, oprechte koning. Dus hij heeft twee soorten achtergrond, heidens en koninklijk. En ik denk dat zit in elk mens. Ieder mens heeft iets in zich van heidendom en ieder mens heeft ook iets in zich van koningschap. Aan de ene kant kom je uit het heidendom en aan de andere kant kun je zeggen, door genade, ik ben een koninklijk kind. Door de vader bemind. Nou, dat had Sefanja dus ook. Heidens en koninklijk. En nu zijn boodschap, vers 2. Nou gaat hij daar staan, op het tempelplein, in de herfst. De blaadjes beginnen al te vallen. En dan zegt hij, nou ga ik wat vertellen. Vers 2, volkomen. Nu lees ik even de NBG-vertaling. Volkomen zal ik alles van de aardbodem wegvagen. Nou, dan denk je al, zullen we maar stoppen? Stoppen met lezen. Hier word je nou ook niet echt blij van. Volkomen alles wegvagen. Is dat de boodschap? Sefanja, had je nog iets anders te vertellen? Moeten we daarmee naar huis? Een God die alles wegvaagt. Nou moet je wel bedenken, profeten zijn altijd anders. Creatief. Kijk, dat moet je maar onthouden als axioma. Een profeet zegt nooit wat iedereen al zegt. Als iedereen zegt, nou ja, het wordt toch niks. Stel je voor, dan komt er een profeet en die zegt, zo spreekt de Heer, het wordt niks. En dan zegt iedereen, ja, dat stond ook al in de krant. Ja, daar heb je geen profeet voor nodig. Als iedereen zegt, nou, het is ellende en het blijft ellende. En dan komt er een profeet en die zegt dat ook. Nou ja, dat is niet profetisch. Een profeet is iemand die kijkt met andere ogen. Die ziet met de ogen van het hart. Wat iemand een keer zo mooi zei. Een profeet die zegt, we zullen kijken of we wat zien. Ja. Maar dan de diepere laag. Schouwen. Kijkers zijn er een heleboel. En die worden vaak ook geteld. Dan zeggen ze, er waren gisteravond zoveel miljoen kijkers. Maar hoeveel zieners? Ja, dat is nog wat anders. Die zien met dat innerlijke oog de verlichte ogen des harten. Efeze 1, vers 18. Nou, dat deed Paulus ook. Die zegt, ik bid dat je die verlichte ogen krijgt van het hart. Om te zien de dingen achter de dingen. Niet de oppervlakte zaken. Wat zegt de krant? Wat zegt het journaal? Een profeet is geen journalist. Met alle respect voor dat beroep. Maar een profeet is even wat anders. Dus, nou zegt hij, volkomen zal ik alles wegvagen. Maar nou gaan we het eens lezen vanuit de Hebreeuwse tekst. Want er staat een woord, en dat woord wordt ook herhaald. En als een woord herhaald wordt, oh, dan gaan er allemaal lampjes branden. Dat is altijd in Hebreeuwse teksten. Let op de woordherhaling. Een woord dat telkens terugkomt, dat begint te zingen in je hart. Nou, er staat Asof, Asef, Kol. Hé, dat is al heel mooi om dat zo te horen. Asof, Asef. Asof, Asef. Dat klinkt als een soort cadans, als een gedicht, een begin van een lied, Asof, Asef. Maar nu de kernvraag, want dat woord, dat komt helemaal aan het eind van Zefanja terug. Dus dat zegt ook al wat. Dat is aan het begin en aan het eind. En het werkwoord Asaf betekent verzamelen. Verzamelen. Er is ook een man die zo heet, Asaf. Tempelzanger Asaf. Maar dus dat werkwoord Asaf is inzamelen. En dan heb je de sleutel. Dat is de sleutel tot het hele boek. Eén woord. Zefanja zegt, je hoeft niet veel te onthouden. Onthoud dat ene woord en je hebt het. Inzamelen. Weet je waar God mee bezig is? Vandaag en morgen en overmorgen met dat ene geheim. Als je God vraagt, wat bent u aan het doen? Dan zegt de Heere, ik ben aan het inzamelen. Dan zegt God, Asof, Asef. Ik zamel in. En ik zamel nog weer in. Net zolang tot alles verzameld is. Bijeengebracht. En dan denk je nog even terug aan die naam, Zefanja. De Heere verbergt, dat heeft daar ook mee te maken. Want Zefanja kan ook betekenen, de Heere spaart op. Verbergen, opsparen. In een provisiekast bewaren. Datzelfde woord staat ook in die tekst, ik berg uw woord in mijn hart, Psalm 119. Tsafanti, ik berg dat woord heel diep in mijn binnenste. En daar is het dan als een schat gekoesterd. Dus in het boek Zefanja komen we tegen de God die zuinig is op zijn mensen. Hij spaart ze op, hij bergt ze en hij gaat ze ook verzamelen. Nou, dat woord Asaf, hier dan in twee vormen, Asaf, Asef, dat wordt ook gebruikt voor de oogst. Als je het loofhuttenfeest hebt, dat meestal in september of oktober valt, het loofhuttenfeest, Sukkot, het derde grote feest. En dat feest, Sukkot, wordt ook wel genoemd Chag HaAsif, het feest van de inzameling. Nou, daar heb je het. Het feest van de inzameling. Dus, wat denkt u? Het zou heel goed kunnen. Ik zei al, het is de profeet van de herfst. Hij heeft daar op het plein van de tempel gestaan. Wanneer? Bij het loofhuttenfeest. Want dan had je veel mensen. Dus dat is Jeruzalem vol met mensen. En dan staat Zefanja daar. En hij zegt, ik heb een boodschap voor u. Op het feest van de inzameling. God zal alles inzamelen. Mooier kan het niet. Op het meest strategische moment. Dus de sleutel voor Zefanja is dat ene woord. Inzamelen. De oogst wordt binnengehaald. Je kunt dus ook zeggen, niet alleen hij is de herfstprofeet, maar hij is de oogstprofeet. En dan kun je meteen de lijn doortrekken. Matteüs 13. Daar heb je 7 gelijkenissen. En in die 7 gelijkenissen van Matteüs 13 gaat het vooral, rode draad, over de inzameling. Eerst over de zaaier. En uiteindelijk wordt er geoogst. Dus wat denk je? Toen Jezus Matteüs 13 ging uitspreken en hij ging die 7 gelijkenissen vertellen, wat had hij ergens in zijn hart? Zefanja. Want hij kende de profeten. Helemaal. Hij leefde vanuit de profeten. Dus hij heeft vanuit Zefanja zijn gelijkenissen verteld en gezegd, mensen, ik ga spreken vanuit Zefanja 1 vers 2. Dat is mijn tekst. En vanuit die tekst ga ik het vertellen. Oh, ik vind dat altijd zo kostbaar. Dan denk ik, kijk, zo is God. Hij is de God die inzamelt. In dat verband moet ik u even één vers noemen uit het boek Genesis. Dat vind ik altijd heel mooi. Genesis 30. Even een klein uitstapje. Ja, dan moet u zo meteen Zefanja weer opzoeken, maar dat kan ook geen kwaad. Genesis 30. Dat vertelt over Rachel. En dan staat er in vers 23. Rachel krijgt een zoon. Genesis 30 vers 23. Ze werd zwanger. Ze baarde een zoon. En ze zei. En dan zeggen de meeste vertalingen, God heeft mijn smaad weggenomen. Maar in het Hebreeuws staat daar het woord Asaf. Dus je zou heel mooi kunnen vertalen, God heeft mijn smaad verzameld. Ingezameld. En dat is toch heel kostbaar. Want ik geloof daarin. Ik geloof. Oh, Rachel had heel wat meegemaakt. Heel wat verdriet en eenzaamheid. Want zij had geen kinderen. En Lea wel. En dan komt daar een moment. Die smaad. Dat is dus alle ellende. Alle frustratie. Alle pijn van je hart. Dat is heel je verhaal. En let op. Wat doet God met het verhaal van een mens? Wegnemen? Ja en nee. Het gaat nog een laag dieper. God gaat heel jouw verhaal inzamelen. Ik denk, dat is het diepste. Dat betekent, God pakt je je verhaal niet af. Dat zou onrecht zijn. Want jouw verhaal, met alle ups en downs, dat is uiteindelijk toch jouw leven. Dat is de weg die je gegaan bent. Zo ervaar ik dat persoonlijk ook. Als ik zo terug ga kijken op mijn levensweg, dan kan ik pluspunten noemen, minpunten. Ik kan zeggen, nou, dit was mooi. Ik kan ook zeggen, ja, dit was eigenlijk lastig, moeilijk, frustrerend, een handicap, een innerlijk manco. Dat je zegt, ja, je wordt op een bepaalde manier in een bepaald gezin geboren. Al die dingen kun je optellen. En je kunt zeggen, dit komt aan de pluskant, credit, dit komt aan de minkant, debet. En dan kun je al die plus- en minpunten in 2 kolommen zetten. En wat dan? Pakt God dat van je af? Zegt God dan, nou, geef dat hele verhaal maar aan mij. Nou, hier. Dit is je levensverhaal. En nou gaan we het verscheuren en we gooien het in de vlammen, in de open haard. Ziezo, weg. Ja, maar dan ben je jezelf ook kwijt. Want dat hele verhaal, daardoor ben je wel geworden die je bent. Dat zijn ook je tranen. Maar wat doet God met die tranen? Psalm 56 zegt, gij doet mijn tranen in uw kruik. God zegt niet, nou die tranen van jou, die spoelen we door de gootsteen. Klaar. Dat is nou geweest. Nee, God zegt, die tranen, dat is ook een deel van wat je bent. Het zijn jouw tranen. En het zou heel onrechtvaardig zijn als God een mens de tranen zomaar zou afpakken. Zo van, en nou niet meer janken. Klaar, hè? Niet janken, maar danken. Maar dat is niet de manier waarop hij werkt. God zegt, die tranen, die doe ik in mijn kruik. Die hebben waarde voor mij. Want daardoor ook ben je geworden wat je bent. Dat is jouw verhaal. Dat jouw unieke historie. De hele weg die je gegaan bent als mens. En dan staat Rachel daar bij de wieg van Jozef. En dan zegt ze met een woordspeling, Jozef, Jozef, Asaf. God heeft ingezameld mijn smaad. Ook alle donkere kanten van mijn leven. God neemt ze op in zijn verhaal, in zijn borduurwerk. En dan achteraf, dan denk je, en toch, hoe was het nou? Nou, door alles heen was het de moeite waard. En ook die donkere bladzijde neemt hij op in zijn kostbare verhaal van jouw leven. God heeft mijn smaad ingezameld. Nou, datzelfde woord Asaf, dat staat daar in de aanhef van de profeet Zefanja. Inzamelen zal ik. Ja, inzamelen. Zo zou je het dus moeten vertalen. Kol, alles. Als God inzamelt, dan zamelt hij alles in. Licht en donker. Plus en min. En dat tezamen wordt één patroon. Eén goddelijk weefwerk. En God neemt ook de averechtse steken op in dat breiwerk van hem. Dat het toch één geheel wordt. Alle dingen. Want, dan lezen we even door in Zefanja 1. Kijk, dat is dan zo mooi, want dan staat er in het derde vers. En dan vertalen we dus ook weer. Ik zal inzamelen mens en dier. Oh, het gaat weer om de hele schepping. Ik zal inzamelen het gevogelte des hemels en de vissen der zee. En de ergernissen met de goddelozen. Je kunt ook vertalen de struikelblokken met de afbrekers. Dit komt trouwens ook letterlijk terug in Matthäus 13. Ja, ik zal de mens, en nu ook weer even nauwkeurig weergeven. Ik zal de mens, staat er dan aan het eind van dat derde vers. De Adam, me al peneha adama, van boven het aangezicht van de aardbodem. Ja, dan zegt de NBG-tekst, uitroeien. Uitroeien. Maar, nou moet je even bedenken, er staat in het Hebreeuws het woord karat. En karat betekent letterlijk afsnijden. Dat is ook weer een woord van de oogst. Afmaaien kun je ook vertalen. Dus dat woord karat kun je vertalen met afsnijden. Afmaaien, oogsten, dat kan het allemaal zijn. Alleen kun je natuurlijk het in de sfeer van de landbouw niet vertalen met uitroeien. Want als je een boer vraagt, wat ga je doen als het allemaal rijp is op het land? Geen enkele boer zal zeggen, nou dan ga ik over mijn akker lopen en ik ga alles uitroeien. Dan denk je, volgens mij is die man niet helemaal helder meer. Nou heeft hij het hele jaar gewerkt en uiteindelijk gaat hij het allemaal uitroeien. Tuurlijk niet. Hij zegt, karat! Oh, zegt iedere agrariër, dat snap ik wel. Dus als je het Sefania leest, moet je agrarisch denken. Dus u leert vanmiddag agrarisch Bijbel lezen. Ja, boeren en tuinders verenigt u. Nou, dus. En als je dan agrarisch leest, dan weet je, karat, dat is maaien. Eerst ga je zaaien en aan het eind ga je maaien. Dus ik ga de mens, staat er, afsnijden van de Adama. Namelijk met de bedoeling om hem te oogsten. Dus het is helemaal de sfeer van loofhutten. De laatste inzameling komt. En onwillekeurig zou je daarbij kunnen zingen, die psalm 126. De zaaier gaat met tranen, maar hij zal komen met gejuich, dragende zijn schoven. Oh, en wat zal het grandioos zijn als de laatste schoof wordt binnengebracht. En dan staat die boer op het veld. Nou, dan zegt hij niet, nou, ik heb alles uitgeroeid. Hij zegt ook niet, ik heb alles weggevaagd. Hij zegt, de oogst is binnen. Ja, en nu gaan we feest vieren. Oh, dan is die boer de koning te rijk. Ja, nou dat is waar Sefania het over heeft. Want dan staat er in vers 4, ik zal mijn hand uitstrekken. En dan vertalen ze tegen, maar er staat eigenlijk over Juda. Al Yehuda, we al kol Josjeve Jerusalem, en over alle ingezetenen van Jeruzalem. We hegrati, daar heb je weer karat, en ik zal afsnijden, min hamakom hazeh, uit deze plaats, het overblijfsel van de Baal, en de naam van de afgodsdienaren met de priesters. En dat woord dat hier gebruikt wordt voor priesters, dat is niet het gangbare woord, kohanim, maar hier staat kumarim. En dat vertalen ze dan wel met priesters, maar dat betekent eigenlijk stokers. Dus dat is een beetje een soort spotnaam voor die baaldienaren, de kumarim, dat zijn de vuurtjestokers. Die brengen offers aan de Baal. Sefania wil zeggen, dat zijn geen echte priesters. Die zitten alleen maar een beetje te stoken. En daar komt dan een eind aan. Die worden ook afgemaaid. Dus zo gaat dat herstel beginnen. Maar dat gaat door de ballingschap heen. Want je bedenkt even dat jaar 630. Straks is het afgelopen. Met heel die Baaldienst. Want dan komt Nebukadnezar. En dan valt het allemaal stil. Dat is dan in wezen de zegen van de ballingschap. Laat het dan allemaal maar een keer ophouden. Al dat godsdienstig bedrijf. Dan valt ook die afgoderij weg. Het houdt allemaal op. En dan worden die mensen heel stil. Dan zitten ze daar aan de rivieren van Babylon en ze kijken elkaar aan en ze zeggen, snap jij het nog? Nee, zeggen ze tegen elkaar, eigenlijk niet. Nou zitten we hier in Babel, hier horen we helemaal niet. We zitten in de crisis en we zijn alles kwijt. We hebben geen tempel meer, we hebben geen Jeruzalem. We hebben geen priesters meer. We hebben geen offers meer. Het is allemaal weg. Staat ook bij Hosea. Hosea 3. Ze zullen vele dagen zitten zonder offer en zonder priester, zonder altaar en zonder gewijde steen, zonder koning en zonder vorst. En dan zitten ze daar aan de rivieren, the rivers of Babylon, en dan zeggen ze, weet jij hoe we nu verder moeten? Geen idee. Nou, zegt er eentje, misschien heeft dit een bedoeling. Het zou kunnen dat die ballingschap een zin heeft. Wat Nehemia zegt, le sens de l'exil, de zin van de ballingschap. Misschien zitten we hier wel aan de stromen van Babel om ingezameld te worden. Wij zijn de oogst. En als we niks meer hebben, dan komen we met lege handen bij God. Moet ik gaan met lege handen zo mijn heiland tegemoet? Nou, Heer, hier zijn we dan. Wilt u ons nog hebben? Nou, zegt God, daar heb ik nou juist op gewacht. Dat je met lege handen komt, dan ben je eindelijk bij de genade. Voel je? Als je dan die ballingschap ervaart, dan kan het zijn, oh, dan ga je ontdekken wat genade is. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Ja, ik weet nog, die dominee in Katwijk, die zei bij zijn afscheid, hij had een grootvader, die was ook predikant, was dominee Fraanje. En hij zegt, van mijn grootvader leerde ik dat versje, toen was ik 5 jaar, over dat eeuwig welbehagen. Zij zullen de eerkroon dragen. Hij zegt, en toen mijn grootvader op zijn sterfbed lag, heb ik dat vers voor hem gezongen. Psalm 89. En dan denk je, kijk, dat is het. En dan zitten ze daar in Babel. En dan zegt er een, was jij daar toen ook bij? Waarbij? Nou, toen die Zefanja kwam spreken op dat tempelplein. O, zegt er een, dat is al 35 jaar geleden. Nou, wat dan nog? Nou, zegt die ene, ik weet het nog als de dag van gisteren. Dat die Zefanja daar stond en hij stond maar te roepen, Asaf, Asaf. Het lijkt wel of hij maar één woord had. Ja, zegt hij, hij had ook maar één woord. Maar dat ene woord, na 35 jaar weet ik het nog. En daarom zitten we nou hier. Afgesneden van de aardbodem, van de Adama, om weer Adam te worden, mens. En ze kijken elkaar aan en ze zeggen, ben jij al mens? Beetje, zegt er een. Klein beetje. Begint de dagen. Nou, dan zitten we hier niet voor niks. Ballingschap. Zaaien. En we beginnen vrucht te dragen. En misschien zitten wij daarom af en toe ook in die ballingschap. En dan denk je, het lijkt wel alsof het, alsof we zo ver van huis zitten. O, zegt God, dat geeft niet. Waar je ook bent, al zit je in Babel, al zit je aan de uitersten van de aarde, daar zie ik je wel. En je wordt ingezameld. Oh, kijk, dat is het, hè. Daarom is dat boek Zefanja zo troostend. Dat is zo, dat je denkt, oh, nou kom je eens even. Kijk, en dat vind ik altijd zo. Daarom ben ik zo dol op die profeten. Want één zo'n woord van Zefanja, dat zet je weer even op die goede golflengte. En als je dan 10 kranten gelezen hebt, dan zeg je, nou Zefanja, en dat is meer waard dan de Volkskrant en de Telegraaf bij elkaar. En tel de anderen er ook maar bij op. En dan zeg je al die kranten, oh ja, dat is het nieuws. Maar nou achter het nieuws. God is aan het inzamelen. God is ook bezig, ook vandaag. God is nog altijd bezig met Zefanja 1 vers 2. God doet soms eeuwen over één tekst. Ja, denk je ja. Dat gaat niet zo vlug, maar één tekst, oh dat kost eeuwen. God zegt dat geeft niet. Ik heb nog wel een paar eeuwen. Ja, die eeuwen die haalt God wel ergens tevoorschijn. Aionen genoeg. Olamim. Dat, ja, die heeft hij als het ware uit voorraad. Leverbaar. Ja, die draagt hij in zijn hart. En daar staat immers in Timotheus, hè, hij is de koning der eeuwen. Oh mensen, koning der eeuwen. Dus hij beheerst al die aionen, net zoals een pianist al die toetsen beheerst. En hij kan er hier eentje aanslaan en daar eentje. En hij kan ze met elkaar in harmonie brengen. Dat het één orkest wordt, één symfonie. Oh, zegt God, dat doen we ook nog. God is ook de meester-componist. Ja, dat... Dat is Bach en Beethoven in het kwadraat. Dus dat gaat allemaal gebeuren. En dan één woord, Asaf. God zegt, met dat ene woord kan ik alles doen. Daar, ik ga alles inzamelen. En dat gaat door die ballingschap heen. En dan denkt iedereen, nou is het kwijt. Ja, als ze in ballingschap gaan, dan ben je ze kwijt. Dan zie je ze nooit weer. Nou zegt God, ik wel. Want ik ga nog mee ook. God zegt, ik ga ook nog mee de ballingschap in. En we komen er ook samen weer uit. Dus boven die profeten kun je zetten, samen uit, samen thuis. Ja. Dat is een heel Bijbels spreekwoord. Ja, zo doet God het ook. En dan zegt God, en ik vergeet er niet één. Dat staat ook bij Jesaja, gij zult ingezameld worden, kinderen van Israël, één voor één. God vergeet niet. Nee, vind ik altijd zo mooi bij André Neher. Die zegt ergens, die heeft ook de oorlog meegemaakt als Joodse man. En toen woonde hij in de Elzas. En toen zat hij daar ondergedoken met een hele groep studenten. Maar hij zegt, ik heb ook zoveel Joodse mensen gehad en die zijn niet teruggekomen. Mijn mensen. En hij zegt, ik weet hun namen nog allemaal. En ik kan ze één voor één noemen en dan vergeet ik er niet één. Zou God er dan één vergeten? God vergeet zijn mensen niet. Heer, herinner u de namen. Elie Wiesel zegt ergens zo mooi in een gebed. U bent de bron van alle herinnering. Dat vind ik prachtig. God is de bron van alle herinnering. Hij verzamelt al die namen. En vergeet niet dat ze kwamen door de straten van de pijn. Door het woud der eenzaamheid. Naar het dag en nacht verbeide vaderhuis hun toebereid. God zegt, ik vergeet er niet één. Ook die mens waarvan niemand meer weet hoe die heet. God zegt, ik weet de naam nog. Hij is de bron van alle herinnering. Dus al die namen worden verzameld in Gods hart. Dat is inzamelen. God zegt, ik ga ze verzamelen, diep in mijn hart. En hij draagt ze op zijn hart. Nou, even pauze. En dan gaan we nog even naar de finish. Nog een enkel woord vanuit Zefanja. Ik ga nog even naar hoofdstuk 2, vers 1. En dan gaan we naar het laatste gedeelte. Zefanja 2, vers 1. Dat is dan de toepassing. Als we de MBG-vertaling horen, dan staat er, kom tot uzelf. Ja, kom tot inkeer, gij schaamteloos volk. Ja, dat is eigenlijk een heel mooie tekst. Heel kostbaar. Er staat een vrij zeldzaam woord voor dat tot inkeer komen. Dat woord dat hier gebruikt wordt, dat zit ook weer in de sfeer van de herfst. Je zou het in feite zo kunnen vertalen, sprokkel uzelf bij elkaar. Ja, dus zie het voor je. Daar loopt een man, of daar loopt een vrouw, door het bos en ze gaat hout sprokkelen. Want ja, straks moet de open haard weer branden. Het wordt koud, het wordt straks winter. Sprokkelen. En nou zegt ze van ja, nu gaan we spiritueel sprokkelen. Nu gaat het om je hart, om je binnenkant. Sprokkel uzelf bij elkaar. Want dat was in wezen de pijn van de mensen in die tijd. Oh, ze waren zo druk met van alles, het lijkt deze tijd wel. Dan is het weer zo actueel. En waar ben je mee bezig? Hollen en draven. Hier wat en daar wat. 80 bezigheden. Een agenda vol. En waar blijft je hart? Waar blijft je ziel? Je laat hier wat achter en je laat daar wat. En het valt uit elkaar. Oh, een mens kan zo verbrokkeld zijn, net als sprokkelhout. Kruppelhout in het bos. En dan komt de profeet en die zegt, raap jezelf nou eens bij elkaar. Zoek de brokstukken weer eens op. Want je hart is net een legpuzzel. En overal heb je iets van jezelf verloren. Er is een apocrief woord van Jezus. Dat is nooit in de Bijbel gekomen. En daar wordt een gelijkenis verteld over een vrouw. Die gaat met een kruik meel naar huis. En ze loopt de lange weg met die kruik. En dan eindelijk komt ze thuis en ze tilt die kruik van haar schouder. En dan tot haar grote verbijstering is de kruik leeg. Er was een gat in. Of die kruik was ergens gebarsten. En het meel was er onderweg uitgelopen. En dan sta je daar bij de oven. En je denkt, nu ga ik brood bakken. En je kunt het wel vergeten. Tegenwoordig zeggen ze dan, je kunt het schudden, maar zelfs dat kon ze niet meer. Er was niks meer te schudden. En dan moet je terug, volg het spoor terug. Waar heb ik het verloren? En dan denk je, zo is het ook met ons geestelijk leven. Soms dan loop je met een lege kruik. Of soms, dan ben je net als die mensen in de dagen van Zefanja. Waar is het hout gebleven? En dan zegt de profeet, sprokkel het bij elkaar. Verzamel wat je bent. Eigenlijk dat sprokkelen, het is een ander woord, maar het zit wel in hetzelfde taalveld als inzamelen. Want sprokkelen is ook een soort verzamelen. Het hout bij elkaar rapen, raap je ziel bij elkaar. Raap je gedachten eens bij elkaar. Oh, je kunt soms zoveel denken, 1000 gedachten, en op het laatst dan tolt het door je hoofd en dan kun je het allemaal niet meer bevatten. Ja, kan een mens het allemaal bevatten? Oh, dan ben je jaren bezig. En dan kan het je gaan, net als die professor Christensen, vroeger in Leiden. En die sprak 14 talen. En dan zei die op college, mijn heren, want dames waren er toen nog niet, wij weten nog zo weinig. Ja. En dan heb ik dat gevoel ook wel eens. Oh, dan ben je al jaren bezig met Bijbelstudie. En dan kan er zomaar iemand komen. En die stelt een vraag. En dan zeg je, wat is daar nou het antwoord op? En dan denk je, oh, ik weet nog zo weinig. En daarom zeg ik ook wel eens, ja, dan aan het eind van al die jaren, dan zeg ik, ik heb altijd alleen maar een inleiding gehouden. Ja, vanmiddag krijgt u dus een inleiding in Sefanja, maar u krijgt niet eens het hele boek. Oh, dan denk je, dat is geloof ik langzamerhand mijn lijflied. Ja, er wordt wel eens vaak gezongen. Gods volk wordt uitgeleid. Zij gaan met vreugde voort. Mijn lied is dan Gods volk wordt ingeleid. Oh, dan word je ingeleid. En af en toe mag je er iets van zien. En dan denk ik, oh, ik ben al zo dankbaar. Als ik soms hier of daar een tekst een beetje begin te verstaan. En dan denk ik, er is nog zoveel wat ik niet weet. Oh, dat we staan nog maar aan het begin. En wij kennen ten dele, dat zei Paulus ook. Maar straks zullen we kennen zoals we gekend zijn. En dus, dat is zo mooi, raap je gedachten eens bij elkaar. En dan komt dat allemaal in één goddelijk verband. Dan wordt je denken ook één. Oh, want er kunnen zoveel gedachten zijn en die gaan door je hoofd. En je ziet de samenhang niet. En ik vind het altijd weer mooi als je dan iets mag gaan ontdekken van dat verband tussen al die woorden. Dus sprokkel uzelf bij elkaar. Raap jezelf bijeen. En dan staat hier, gij schaamteloos volk. Ja, zo kun je het vertalen. Maar je kunt het eigenlijk ook nog mooier vertalen. Gij volk zonder hunkering. Dat is het eigenlijk. Gij volk zonder hunkering. Dat was het probleem. Die mensen in die dagen van Sefanja, het verlangen was weg. En ik geloof dat is de diepste nood van een mens. Als het verlangen sterft. Als je geen hunkering meer hebt. Als je iemand vraagt, wat zou je graag willen? En iemand zegt, nou ik hoef eigenlijk niks, ik vind alles best. En dat is hopeloos. Je hebt van die mensen, jarig, wat zou je willen? Ik heb alles al. Nou, doe maar een boekenbon. Of doe maar een bloemetje. Nou ja, dan op laatst dan denk je ook, ja. Nou, wat zou je willen? Een van de diepste lagen van het mens zijn, dat is het verlangen. Dat je ergens toch dat heimwee hebt. André Neher zegt dat zo mooi. Dat is de nostalgie. Dat is dat heimwee diep in je hart. Oh, dat je verlangt. En dat is ook dat diepste wezen. Dat een mens zegt, oh, ik zou zo graag willen. En dan van daaruit, oh, dan is dat iets van God. Want God zegt, nou, dat heb ik ook. Heb jij dat nou ook, zegt God? Ja? Nou, zegt God, dat heb ik ook. Ik kan zo intens verlangen naar die volleinding. Naar die finale. En daarheen ben ik op weg. Jezus zegt ook, al wat je bidt en begeert. Bidden en begeren. God komt ook bij Salomo en dan zegt God tegen Salomo, wat zou je nou willen? Wat wil je hebben? Lang leven. Overwinning op je vijanden. Wat zou je nou graag wensen? Weet je, en dat prachtige verhaal, hè? Dat is dan 1 Koningen 3. Maar dat staat ook zo mooi bij Elia en Elisa. Die gaan daar samen op weg, helemaal naar het begin. En dan staan ze daar bij de Jordaan. En dan zegt Elia, doe een wens. Stel je voor dat Elisa nou gezegd had, Ach, ik heb eigenlijk niks te wensen. Vind alles best hoor. Doet u maar wat. Nou, dan was er niks gebeurd. Doe een wens. Heb je nog een verlangen? Dus hier een volk zonder hunkering. Dat was hun probleem. Ze waren voldaan. Een verkeerd soort tevredenheid. En daarom, dat het gaat gebeuren. Dat je hart weer wakker wordt. Dat je hart weer zacht wordt. Dat daar van binnen iets begint te ontwaken. Nou, en dan gaan we nu naar het laatste gedeelte. Want waar eindigt Zefanja mee? Nog een paar gedachten over die laatste verse. Want dat is vaak ook heel wezenlijk. Ik heb wel eens gezegd, je zou een hele studie kunnen houden over laatste teksten waar een Bijbelboek mee eindigt. Dat is vaak ook heel typerend. Het laatste wat een profeet zegt, en hier het slot van Zefanja, dan zullen ze komen. En dan staat er in hoofdstuk 3, in vers 12, en ik zal in uw midden overlaten. Dus daar komt een rest, een overblijfsel. Want dat werkwoord, dat duidt ook op een restant. Ik zal laten resteren in uw binnenste een volk, ellendig en gering. Neergebogen staat er eigenlijk en laag. Nou, die hebben niet veel meer. Dat zijn die mensen daar in Babel, of dat overblijfsel daar in Jeruzalem. En dan staat er, en ze zullen schuilen bij, of eigenlijk in de naam des Heren. Dat is heel mooi. Schuilen in Gods naam. Want die naam, daar kun je in wonen. Henk Abma zegt ergens zo mooi, God heeft een schuilnaam. Een naam om in te schuilen. Ja. Een naam waar je een plekje in vindt. En dat overblijfsel, dat is het nieuwe begin. Dat is bij God altijd zo. Die rest, daar gaat hij weer iets nieuws mee beginnen. En dan, dan komt het, hè? Hoofdstuk 3, vers 14. Jubel, dochter van Sion. Juich Israël. Verheug u en wees vrolijk van ganser harte, dochter van Jeruzalem. Dat is het, hè. Nou komt het lied van Zefanja. Hij zegt, zal ik nog voor je zingen? Dat vind ik altijd heel bijzonder. Als een profeet zegt, ik zal nog een lied zingen. Soms kan een lied zoveel doen. De kracht van een lied. Eén lied is soms meer dan 100 preken. En soms dan kun je zingen op een moment waar het eigenlijk niet kan. We hebben wel eens gezongen op een kerkhof. En dan sta je daar te midden van de graven. En dan denk je, zou het kunnen. En dan is het soms een wonder als je zegt, en nou gaat het gebeuren. Ik weet nog dat we daar bij ons in de buurt stonden. Het was ook nog steenkoud. Ergens hartje winter, daar bij ons in Noord-Holland op dat kerkhof van Schaarwoude. En dan ga je zingen, niet alleen trek ik door de Jordaan, daar is één die steeds met mij wil gaan. Door de golven van smart brengt hij het eenzame hart. En dan zeg je, mensen, heb je nog een lied? Ja, soms is er nog een lied. En het is ook wel eens, kijk, Zefanja die heeft ook nog een slotlied. Hij zegt, nou heb ik mijn preek gehouden, nou heb ik nog een lied tot besluit. En soms, dan kun jij een lied zingen. En soms dan draagt dat lied jou. Ja, soms komt er een lied naar je toe, zomaar, dat je denkt, daar had ik nou niet meer op gerekend. En dat lied dat begint te zingen, Als mijn stem is gebroken en mijn adem zonder kracht, het lied op andere lippen draagt mij dan door de nacht. Ik denk dat is ook gemeente zijn. Soms kun jij zingen en soms kun je niet meer zingen. En wat is het dan mooi als een ander voor je zingt? Daar hoop ik dan maar op. Dat als het zou zijn dat ik geen lied meer heb, dat er iemand naar mij toe komt en zegt, ik heb nog wel een lied voor je. Nou, zo gaat Zefanja zingen en moet je even kijken, dat slotlied, eigenlijk zingt hij dan over de puinhopen heen, over de ballingschap heen. Oh, dan ben je jezelf vooruit. Je kunt vaak, als je zingt, verder zijn dan je bent. Ik heb iemand gekend, die zei dat ook wel eens. Die kon ook prachtig een zangdienst leiden. Ik heb ook wel bijbelstudie gegeven bij hem thuis. Hij is inmiddels al lang bij de Heer. Maar dan denk je, kijk dan was dat zo mooi. En dan zei hij, als je zingt, dan ben je jezelf vooruit. En hier Zefanja ook, jubeldochter van Sion. En dan komt het vers 15. De Heere heeft uw gerichten weggenomen. Hij heeft uw vijand verjaagd. Uw gerichten. En hij heeft uw vijand verjaagd. Ja, daar staat eigenlijk een heel mooi woord voor dat verjagen. Want dat woord dat daar gebruikt wordt in de Hebreeuwse tekst, pena, dat kan ook betekenen effenen. Dus je kunt ook vertalen, hij heeft uw vijand geplaveid. Ja, die vijand die wordt geëgaliseerd, die wordt, dat wordt een geplaveide weg. Ja, dat wordt een plateau waar je overheen kunt lopen. Dat wordt helemaal glad gemaakt. De weg wordt geëffend. Datzelfde woord wordt hier gebruikt. Van effend de weg. Hij heeft uw vijand geplaveid. Oh, dat gaat God ook nog een keer doen. Soms dan zit je zo tegen allerlei dingen aan te kijken. En op een keer dan zegt God, nou maken we er een vlak veld van. Denk je, heb ik daar nou zo tegenaan zitten zuchten? En dan maakt hij het tot een vlak veld. Ja, al die bergen. De koning Israëls, Adonai, is in uw midden. Gij zult geen kwaad meer vrezen. Vers 16, te dien dagen zal tot Jerusalem gezegd worden. Vrees niet, Zion. Laten uw handen niet slap worden. En dan komt het. De Heer uw God is in uw midden, een held die verlost. Hij zal zich over u verblijden, dat is één, met vreugde. Hij zal zwijgen in zijn liefde, dat is twee. En hij zal over u juichen met gejubel, dat is drie. Nou, een goede preek heeft altijd drie punten. Deze dus ook. Hij zal zich verblijden over u. Maar dan ook, hij zal zwijgen in zijn liefde. Dat is ook heel mooi, hè? Want als je dan bij God komt en je zegt, ja, maar er is zoveel fout gegaan. En dit was niet goed en dat was niet goed en dat had ik ook anders moeten doen. En dan dat zwijgen, hè? Hij zal zwijgen en dat is zijn liefde. Dan zegt hij, daar praten we niet meer over. We gaan die oude koeien niet meer uit de sloot halen. We gaan het niet allemaal nog eens repeteren. Het wordt je niet meer aangerekend. Het wordt je niet meer in herinnering gebracht. Oh, hij zal zwijgen in zijn liefde. Dat is ook weer iets van die tederheid. God kan ook zwijgen. Het goddelijke stil zijn. Dat goddelijke zwijgen is er ook. Zoals Jezus gezwegen heeft op het kruis van Golgotha. Hij heeft alleen gezegd, Vader, vergeef het hun. Ze weten niet wat ze doen. En hij had kunnen roepen, God doet er wat aan. Hij had kunnen zeggen, God stuur een legioen engelen. Maar hij heeft gezwegen in zijn liefde. Dat is het kruis. Dat is Golgotha. Een heiland die zwijgt. Tom naast de pad zegt het ergens zo mooi in een lied. En tussen ja en amen regeert alleen het lam dat zwijgt. Ja, Jezus ging niet discussiëren in het laatste uur. Hij probeerde niet om ze gelijk te krijgen, hij heeft alleen maar gezwegen. Ook bij Pilatus, zeg je niks, je moet je toch verdedigen. Ik kan je vrijlaten als ik dat wil. En Jezus zwijgt, hij zegt geen woord. Dat koninklijke zwijgen, dat is, ik draag wat niemand dragen kan. Als een lam werd hij ter slachting geleid, stom voor zijn scheerders. Hij deed zijn mond niet open. En dankzij dat goddelijke zwijgen is er genade. Dat goddelijke zwijgen, dat is die eeuwige liefde. Daar komt geen woord meer aan te pas. Och, ik denk dat is het ook. Dan uiteindelijk, dan hoeft er ook niks meer gezegd te worden. Dan staat er ook ergens te dien dagen zult gij mij niets vragen. Als Jezus daar dan staat, heeft er nog iemand wat te vragen, dan steekt er niemand meer zijn hand op, want alle vragen zijn gesmolten. Alle vragen zijn weggeëbt. En dan is daar alleen nog die stilte van de ontferming. En dan, hij zal, daar eindigt vers 17 mee, hij zal over u juichen met gejubel. Ja, de Septuagint, die had ik, even kijken. De Septuagint, die heeft daar ook een prachtige vertaling van. Even kijken, die Septuagint die zegt dat zo mooi. Dat Zephania 3, daar staat dat heel mooi. Ik meen dat er staat, hij zal zingen. Dat laatste deel van vers 17, dan zal hij zich verheugen als op de dag van een feest. Dan gaat God zelf zingen. Moet je even denken, dat is toch ook heel ontroerend. Als er dan niemand meer zingt. Want die ballingen, die deden het niet meer. En die keken elkaar aan en die zeiden, heb je nog een lied? Nee, eigenlijk niet. Die hadden de harp aan de wilgen gehangen. En dan, in dat laatste uur, dan komt de eeuwige zelf. En hij zegt, zal ik dan een lied gaan zingen? Als niemand meer nog iets kan uitbrengen. Als ze allemaal met stomheid geslagen zijn en ze zitten daar als kleine mensen bij elkaar. Dan komt God op het podium en hij zelf gaat zijn lied zingen voor de mensen. Hij zal voor u zingen vanuit zijn hart. Ik denk, God bewaart nog een lied voor het laatst. God bewaart nog zijn laatste gezang om te zingen voor zijn mensen. Ja, net als een moeder. Ja, moeders doen dat. Hè? Net als een moeder die gaat zingen voor haar kind. En als dat kind daar in bed ligt en niet kan slapen, zal ik nog een keer voor je zingen. Ja, moeders die dan nog een lied hebben. En die zeggen, dan zal ik nog een lied voor je zingen in de nacht. Job 35 en vers 10. Prachtige tekst. Job 35, het tiende vers. Hij geeft psalmen in de nacht. Zo is onze God. Zo is de God van Israël. Hij geeft psalmen in het donker. En dan komen ze vers 18. Wie bedroefd zijn ver van de feestvergadering, zal ik samenbrengen. Zij behoren toch bij u, letterlijk ze zijn toch uit u. En weet je wat nou zo mooi is? Hier staat dan samenbrengen, hè? In vers 18. En nou komt het. Dat woord samenbrengen, de bedroefden, ver van het feest. Oh, die deden niet mee. Die zeiden, laat dat feest maar aan mij voorbij gaan. Ja, maar je bent uitgenodigd. Ja, ik ben niet in de stemming. Wil je niet komen? Nee, ik kom niet. Ik hou niet van feest. Ik heb te veel meegemaakt. Te veel gezien. En wat staat er dan? Ik zal ze samenbrengen. Nou, wat denk je? Asafti. Daar staat het woord Asaf. Ik zal ze verzamelen. Oh, hoor je dat? Dat is dat woord uit het begin. Uit Zefanja 1 vers 2. Oh, dat komt in 3 vers 18 weer terug. Toevallig? Nee. Er staat wat er moet staan. Zefanja heeft dat woord onthouden, waar hij mee begon, en daar gaat hij ook mee eindigen. Ja, zo doen profeten dat. Het is net alsof Zefanja wil zeggen, nou ga ik ook de cirkel rondmaken. Ik ben met Asaf begonnen, ik ga ook met Asaf eindigen. Oh, kijk, dat is het, hè. Die dominee Lamain, die vertelt ergens. Hij zegt, dan kwam ik bij een oude dame. En die kon dan soms al niet meer mee naar de kerk. En dan zei ze wel eens, waar gaat u het over hebben? Over welke tekst? En dan zei hij, nou dat en dat is mijn tekst. Oh, zei ze dan, dan moet je daar beginnen. Dan moet je dat behandelen en dan moet je daaruit komen. Nou, dat wist ze dan. Ze kon al zo de preek houden. Ja, kijk, dat is mooi, hè. Nou, dus, zo zegt ze van ja ook, ik ga met Asaf beginnen. Dan kom ik via dat sprokkelen. En dan ga ik bij Asaf die eindigen. En dan is de cirkel rond. Want het moet tenslotte één geheel worden. Want zo is God ook. God is ook één. En dan denk je, oh wat mooi. 3 vers 18, ik zal ze verzamelen. Ook degene die niet bij het feest waren. Als een last drukt de smaad op hen, staat er. De smaad, net als bij Rachel. En dan vers 19, zie, ik zal afrekenen, letterlijk staat er, ik maak het met al uw verdrukkers. Maar ik zal het hinkende verlossen en het verstrooide zal ik verzamelen. Oh, daar staat voor verzamelen een ander woord. Daar staat kibbets. Want kibbets, dat is het andere woord voor verzamelen. En dat betekent eigenlijk een verstrooide kudde bijeenbrengen. Dus daar krijg je dat andere woord, kibbets. Dus de verstrooide schapen worden bijeengebracht. Het hinkende, oh zie je dat? Dat is nou weer zo teder, hè? Kijk, dat is die schaapherder. En die ziet ook degene die niet meekomen. Dat lammetje met dat hinkende pootje. En ik weet nog, toen ik bevestigd werd in mijn gemeente, toen was daar een oude voorganger en die deed die bevestiging. En toen zei hij, als je herder bent, moet je af en toe ook even omkijken of de schapen je nog volgen. Ik dacht, ja, daar zit wat in. Want anders loopt die herder te rennen en er is geen schaap meer te zien. Ja. Af en toe even omkijken. Nou, dat doet deze herder ook. Die kijkt of dat hinkende ook meekomt. Ik zal het hinkende verlossen. ik zal het verstrooide verzamelen. En dan staat er, ik zal tot een lof en een naam stellen hen wie er schande was over de gehele aarde. Begol ha'aretz. En dan de laatste tekst, vers 20. Te dien tijde zal ik u doen komen. Namelijk ten tijde dat ik u verzamelen zal. Daar heb je weer kibbets. Want ik zal u stellen tot een naam en een lof onder alle volken der aarde, wanneer ik voor uw ogen een keer gebracht zal hebben in uw lot. Nou, Zefanja zegt, nou heb ik het gezegd, meer hoeft niet. Ik heb mijn verhaal verteld, dit was het. Hiermee is de cirkel gesloten. Ze zullen worden tot een lof en een naam. Tot een naam en een lof. Oh, en dan, ja, dan is het goed. En Zefanja kan zijn pen neerleggen. En zeggen, nou, dit was het. Zo is mijn boek afgerond. Dat profetische visioen. Nou, dat godsbeeld nemen we dan maar mee. Och, dan kun je misschien nog een heleboel vragen hebben. Want lang niet alle vragen zijn vandaag beantwoord. Dat lukt ook niet in één dag. Misschien lukt dat ook wel niet in een heel mensenleven. Maar in elk geval hebben we dit godsbeeld voor ogen. Dat Hosea ons laat zien. Dat we bij Zefanja tegenkomen. En dan zeg je, kijk, voorlopig kunnen we weer even verder. Al nemen we alleen dat ene woord mee. Asaf. Oh ja, één tekst nog tot slot. Dat heeft ook met dat Asaf te maken. Dan gaan we eindigen. Die tekst kent u vast wel, Jesaja 52. Dat is de allerlaatste tekst die we lezen. Jesaja 52 vers 12. Daar gaan we mee afronden. Als ik aan Asaf denk, dan heb ik altijd deze tekst ergens in mijn gedachten. 52 vers 12. Want niet overhaast zult gij uittrekken. En niet in vlucht zult gij heen gaan. Want wie gaat er voorop? De Heere, Adonai, wat staat er? Hij gaat voor u heen, voor uw aangezicht. En uw achterhoede is de God van Israël. Nu dat woord achterhoede, daar staat een vorm van het werkwoord Asaf. Me Asefchem. Dus daar staat letterlijk, je kunt vertalen uw achterhoede, je kunt ook vertalen uw inzamelaar is de God van Israël. Hij die u verzamelt. Nou, dat is het laatste voor vandaag. Zie je het voor je? Want, oud-Oosterse akker, daar loopt die boer. En hij haalt de schoven binnen. Breng de schoven in de schuur. O maaiers, wie wil gaan? En straks in het oogstveld van de meester staan. Nou, en die boer die loopt daar over die akker en die verzamelt al die schoven. Maar hier en daar laat hij wat vallen. Dat was ook zo volgens de Torah. En dan kijkt hij niet om. Daar valt wat en daar valt wat. En dan wordt het avond. En daar liggen die vergeten garven. En de dag is voorbij en de boer is naar huis. En die zit fijn in de boerderij met zijn vrouw en kinderen. En die zegt, vrouw, het was een goede oogst dit jaar. Maar die vergeten garven liggen buiten. En als het dan avond wordt, dan loopt er nog één over de akker. En dat is God. Me Asefchem, uw inzamelaar, die komt als laatste. En weet je wat die doet? Die raapt alles op wat ze vergeten zijn. Die raapt de laatste schoven op. Voel je, dat is het. De laatste garven. André Neher zegt, les gerbes oubliées, de vergeten garven. Hij raapt op wat niemand opraapt. Nou, neem dat dan maar mee als slot. Weet je wie God is? Hij raapt op wat niemand opraapt. Hij verzamelt wat niemand verzamelt. En ook die laatste garven, die dacht ik blijf liggen. Ze komen niet meer. Nee, de boer komt niet meer en de boerin ook niet. Maar God nog wel. Hij is de laatste die inzamelt. Vader, laat dat dan ook maar het laatste woord zijn. Wat is dat dan kostbaar, dat u zo bent? Dat u de God bent die uw mensen niet vergeet. En dan blijft er nog heel veel over om te bedenken. Er blijven misschien ook nog heel wat vragen over en raadselen. Maar wilt u ze dan in uw hand nemen? We leggen ook alle raadselen in uw hand. We leggen ook de eindjes in uw hand, die we niet aan elkaar kunnen knopen. Maar u kunt het wel. U hebt ook de laatste vijand teniet gedaan. Ook de allerlaatste vijand. U gaat ook over die laatste grens heen. En voor u telt uiteindelijk alleen het hart. Wees ons dan zo nabij en wil gij het verder uitwerken. Dat het ook in ons hart geschreven mag worden en dat we het nooit meer vergeten. Het lied van Hosea. Ik zal je brengen in de woestijn en ik zal spreken tot je hart. En ook dat laatste lied van Zefanja. Ik zal inzamelen. En dan bent u de laatste die loopt over de akker van deze wereld. U die gaat ook over de akker van onze ziel. En dan is dat uw laatste woord. Verzamelen wat niemand verzamelt. Wees ons zo nabij en wilt u verder spreken in onze harten en het uitwerken. En gezegend is uw heilige naam, u die begint en die het voleindigt. En midden in deze kosmos staat het kruis van Golgotha. En rondom dat kruis van Golgotha wordt alles verzameld. Gezegend is de naam van Jezus. Gezegend is de naam van de eeuwige Vader. En zo zult u het voleindigen. En we danken u daarvoor. Amen.